Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Van Koten voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, zal om 19:30 dominee Kroneman voor ons voorgaan. In deze dienst is er bediening van het heilige avondmaal. Volgende week zondag 5 april, eerste paasdag, zal om 10:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. In deze dienst is er dankzegging op het heilige avondmaal. Om 17:00 zal dominee Kommery voor ons voorgaan. Op maandag 6 april, tweede paasdag, zal om 10:00 dominee Van der Toren voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte is voor de kerkvoogdij voor het evangelisatiewerk in Schiedam. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan met elkaar zingen, Psalm 148, vers 5, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Ik hoorde dat dominee Kroneman vanmorgen voorbeden gedaan heeft voor ons gezin. Hartelijk dank daarvoor. Godzijdank gaat het met Fleur, 5 jaar oud, na een ernstige week dat we bang waren haar terug te moeten geven aan de Heere. is er een ommekeer en de antibiotica slaat aan. En de ondeugende lach die Fleur zo kenmerkt, keert in haar oogjes terug. En daar zijn we heel dankbaar voor. Er was een streptokok type A. Was op de longen geslagen. Ze kwam bij haar papa's maandagmorgen. Ik kan niet ademen. En naar het ziekenhuis. En kinderarts, foto. Hele erge longontsteking. S'avonds zegt die dokter, dan zie je hoe de heren zorgen kan. Laat toch die foto nog een keer bekijken. Ze zegt, maar het hartje is ook niet goed. En direct door naar het Willem Minder kinderziekenhuis. Daar waren ze erg bezorgd toen ze haar binnenkregen. Maar ze hebben alles gedaan. En godzijdank, het is gezegend. Vandaar dat mijn vrouw er niet bij is. De oudste twee zijn bij oma en opa. Dus het is weer. Het ziet er niet uit bij ons thuis als een bejaardencentrum, maar als een kinderoppas. Dus het is weer vol met auto's, poppen, wandelwagen enzovoort. En we zijn heel dankbaar dat we dat kunnen doen. Hartelijk dank. Laten we samen onze hulp en verwachting uitspreken. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. U weet, ik ben voor mezelf een serie bezig over wat zegt het Nieuwe Testament over de komst, de wederkomst van de Heer Jezus en over de eindtijd. In de lijdenstijd heb ik dan ook teksten gezocht die daarmee verband houden. En zo is vanavond, vanmiddag, de kerntekst uit Marcus 9 als afronding van het laatste deel van Marcus 8. En hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tekst die gelijk allerlei vragen oproept. Maar de kern is dus proeven. Daar zijn de psalmen op gekozen. We zingen nu psalm 4 vers 4. Proeven smaken. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. En wat er verder volgt, psalm 4, het vierde vers. zingen we na de belijdenis van het geloof uit 34, het vierde vers des Heren Engels schaart. Een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Kom, smaak nu en beschouwt de goedheid van de Alzegenaar. Psalm 34, het vierde vers. Ik spreek in ieder van u met mijn zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We openen dus de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 8, lezen we vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 9, vers 1. Marcus 8, vers 27 tot en met hoofdstuk 9, vers 1. Tevens dus de stof voor de prediking. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden: de een Johannes de Doper, anderen zeggen weer Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus zei tegen hem: u bent de Christus. En hij geboden streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dat woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart, pakte even zijn arm, wacht eens, en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, dus hij kijkt weg vanaf Petrus die hem vasthield, naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat zij het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tot zover de schriftlezing en tekst voor de prediking. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Zend Heer uw geest en waarheid neder. Uw licht, dat onze ogen verlicht worden door de Heilige Geest. En dat we zien mogen en horen mogen dat de tekst open gaat. En wat is dat heerlijk, Heer, als de tekst open gaat. Dan hebben we met Gods gedachten van doen. Niet met wat mensen van beneden bedenken. Dan zien we het uit de tekst komen. Dan gaan we meepreken, meebidden en aanbidden. Uw wijsheid, uw heerlijkheid. Mag dat zo vanavond ook zijn, heren? Dat we een onvergetelijk uur mogen hebben aan uw voeten. Dat het ook tot versterking mag zijn, ook van de preek van vanmorgen, in de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Heren, dat de gemeente rijkelijk u mag ontmoeten, de Heer Jezus Christus. Wat hebben we dat nodig, heren? Overal. Maar ook in de stad, waar zo de secularisatie met allerlei prikkels om ons heen is. Heren, het kan ook op jongeren afkomen. Te midden van allen die daar gaan en staan, hebben wij nou de waarheid? Nee, die hebben wij niet. Maar als het goed is, heeft die waarheid ons gegrepen. Uit de dood tot het leven. En behoren wij bij die mensen van wie dat geldt? De schapen kennen mijn stem. Geef, heren, dat de jongelui het ook op zondag juist in de kerk mogen proeven dat u de levende God bent. Dan kunnen we tegen een stootje. Dan kunnen we tegen de stroom in. En dan leven we ook in de verwachting van uw komst die een ieder zal meemaken. Wie men ook is op deze wereld. De eigenaar van Tesla. De eigenaar van Apple. Ze zullen het alle meemaken. Trump en Poetin. En dan staan ze allemaal als schepseltjes te zwijgen. Heren, wat zal dan een wonder zijn als u te midden van dat gewoel beklimt uw hemeltroon en rechterstoel. En dat we dan horen mogen bij degenen die als eerste heerlijk gemaakt worden en u in de lucht tegemoet gaan om eeuwig bij u te zijn. Heren, gebruik daarvoor ook de prediking van vanavond. We danken u voor uw zegeningen. We danken u dat onze kleindochter Fleur weer op mag knappen, dat we er houden mogen. Heer, als er in ons midden zijn die een kind hebben moeten teruggeven aan u, in de moederschoot of daarna, wat grijpt er diep in? Wilt u troosten? Wilt u kracht geven? Heren, en bewaar ons ook voor wat mensen zeggen. Dat ze doodzwijgen. Dat niemand er meer over spreekt. Wat doet het goed als de naam nog genoemd wordt? Wees nabij, o Heren. En dan gaat het om vaders en moeders. Maar ook om broers en zussen. Die een geliefde vader of moeder, broer of zus, jong hebben moeten missen. Wat aangrijpend. Heren, dat is er altijd. Maar u kunt daarin ook geven dat we verwonderd zijn dat u ons draagt en kracht geeft. Wees met de wereld in alle nood. En dan bidden we u voor uw volk Israël, voor het volk van Oekraïne. We bidden u, Heren, ook voor de kerk in vervolging en verdrukking. We bidden u voor hen in deze stad bij wie het zaad gezaaid is. Heren, u wil ze verder leiden, doe het. En dat we dat mogen zien, wat is er een blijdschap in de hemel als er een zondaar tot bekering komt. Wat mag die blijdschap er ook zijn in de gemeente. Als we zien hoe erbij gebracht worden en onderwezen. Heren, zegen de gemeente. Onze broeder en zijn vrouw en dochter, die zo trouw hier mogen zijn in deze gemeente. Het jubileum mocht gevierd worden, het koperen jubileum. Heren, wat een zegen. Dat er gestudeerd wordt en elke week weer frisse prediking gebracht wordt. Wilt u het geven bij de voorduur? Als we vooruitdenken als dominee, dan kan het aanvliegen om elke week weer nieuw te zijn. Maar als we op uw woord letten, dan is er steeds weer nieuwe stof en nieuw onderwijs. Wil zo gedenken met de broeders van de kerkenraad, met allen die dienen in deze gemeente. De zondagschool, de club, u weet van alle werk. Zegen het, Heren, en bemoedig dat we steeds weer verwonderd zijn dat we ervoor gebruikt worden. Wees met de organist in zijn spel, de koster in de dienst, beeld en geluid, dat ook zonder haperen thuis mag worden meegekeken en meegeluisterd. Verheerlijk uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade. Amen. De dienst erop veranderen in uw liefde aanbevolen. We zingen op Psalm 71, de versen 15, 16 en 17... Gij deed mij veel benauwdheid smaken. Gij zult met luister mij omringen. Mijn lippen zullen juichend roemen. 71, 15, 16 en 17. Het thema is: Christus spreekt over mensen in hun midden die de dood niet zullen smaken. Drie gedachten. Ten eerste, Christus onderwijst de discipelen in het lijdensevangelie. Dat zijn de versen 31 tot en met 33. In de tweede plaats, Christus roept allen op tot zelfverloochening en winst. Vers 34 tot en met 38. En dan ten derde, Christus doet aan zijn hoorders een plechtige belofte. Hoofdstuk 9, vers 1. Dus Christus spreekt over mensen in hun midden die de dood niet zullen smaken. Ten eerste, Christus onderwijst de discipelen in het lijdensevangelie, vers 31 tot 33. In de tweede plaats, Christus roept allen op tot zelfverloochening en winst, dat is vers 34 tot en met 38. En dan ten derde, Christus doet aan zijn hoorders een plechtige belofte, hoofdstuk 9, vers 1. Dus de eerste gedachte, Christus onderwijst de discipelen in het lijdensevangelie. Gemeente des Heren te Schiedam, de tekst van Markus 9 vers 1 past mijn zinziens precies in de serie waarmee ik bezig ben over de wederkomst van de Heer Jezus. En tegelijk moet ik toegeven, ik heb er nog nooit over gepreekt, maar ik heb het altijd wel een aardig moeilijke tekst gevonden. Hoe kan de Heer Jezus nu zeggen dat sommigen van degenen die om hem heen staan de dood niet zullen proeven voordat ze gezien zullen hebben dat het koninkrijk met kracht gekomen is? Hoe kan dat? Want van al die mensen die op dat ogenblik om hem heen staan, weet ik zeker dat er nu in 2026 geen één meer leeft. Laat staan dat ze in leven zijn als de Heer Jezus wederkomt. Hoe moeten we dat dan opvatten? Wel, dat gaan we nu nauwkeurig onderzoeken. En dan valt het als eerste op dat Markus 9 vers 1 begint, ook in het Grieks, met dat kleine voegwoordje en. En. Dat is best misleidend. Je zou denken dat bij dat vers er een nieuw hoofdstuk komt en daarom een nieuw onderwerp begint. Maar vers 1 is juist de afronding van het laatste deel van hoofdstuk 8. Wat dat betreft is degene, u weet, de Bijbelboeken, die zijn niet zo geschreven. Die zijn als één doorgaande lijn geschreven. Maar aan het begin van de middeleeuwen is daar iemand geweest en die is begonnen met het indelen in hoofdstukken. Daar maken we dankbaar gebruik van. We hoeven niet door Jesaja heen te scrollen om bij hoofdstuk 53 te komen. We kunnen het in ons boekje gelijk opzoeken. Maar die verdeling is hier op dit punt niet erg handig. Het is niet begin van een nieuw onderwerp. De Heer Jezus rondt juist een gesprek af dat hij in het vorige hoofdstuk gevoerd heeft. Laten we maar bij het begin beginnen. Dat de Heer Jezus Wat we lezen in vers 27, vertrekt met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En als hij zo in de beslotenheid is van de discipelen kring, stelt hij de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Een gesprek dat hij begint in de beslotenheid van de discipelenkring. Er zijn geen vreemde oren bij, er zijn geen vijandige oren bij. Hij stelt die vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? En let op, de Heer Jezus stelt die vraag niet uit nieuwsgierigheid om te weten te komen wat er zo al niet over hem gezegd wordt. Hij weet wel wat de mensen van hem zeggen. Hij stelt de vraag om de discipelen zelf iets bewust te maken. Wat dan? Zij moeten het verschil ontdekken tussen de gedachten van de scharen en hun eigen prille geloof. Juist door de vergelijking van wat zij geloven en wat de scharen gelooft, kan het contrast duidelijk worden wat het bijzondere nu is van de belijdenis van Petrus. Nou, het is niet moeilijk voor de discipelen die vraag te beantwoorden. Ze zeggen niet: ja, daar zullen ze opletten. Nee, ze vertellen wat ze zo links en rechts opvangen. We lezen in Marcus 8, vers 28. En ze antwoorden: Johannes de Doper en andere Elia en weer anderen, een van de profeten. Dat is niet nieuw, hoor. Dat is helemaal niet verrassend. Blader maar eens met me terug, twee bladzijtjes terug, naar Marcus 6, vers 15. Marcus 6, vers 15. Anderen zeiden: hij is Elia. En weer anderen zeiden: hij is een profeet. Hij is als één van de profeten. Ziet u, exact dezelfde opzomming. Exact dezelfde. En wat kenmerkt nou die lijst, wat de goede gemeente over hem zegt? Nou, dat ze denken aan een religieus figuur die uit de hemel is teruggekeerd. Een kopie. Een reïncarnatie. Maar denken ze dus niet aan? Ze denken niet aan die belofte van die de Heere gedaan heeft bij monden van Mozes: ik zal uit uw midden een groot profeet verwekken. Ze denken ook niet aan de mogelijkheid dat de Heere een nieuwe profeet heeft gestuurd. Jezus is voor hen niet de beloofde waarop ze wachten. Johannes de Doper heeft hem aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft hem aangewezen als de beloofde die zal dopen met de Heilige Geest. Dat is dus blijkbaar niet binnengekomen. Dat is het wel bij de discipelen. Want als Jezus vraagt aan hen: maar wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus namens de anderen: u bent de Christus. Petrus erkent wat de scharen ontkent. Hij is de Christus zelf. Hij is niet een van de voorlopers. Hij is niet een kopietje. De preken van de Johannes de Doper zijn bij de discipelen wel binnengekomen. En ze hebben, wat ook de functie van Johannes de Doper is, om de weg te bereiden, de weg gebaand voor Jezus' eigen onderwijs. Ze hebben geloofd. Ze hebben het geloofd toen Johannes de Doper zei: zie het Lam van God. En ook wat hij gezegd heeft in Johannes 1, vers 34. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. En na de wonderbare spijziging, want deze belijdenis van Petrus is ook niet nieuw. Na de wonderbare spijziging heeft Petrus namens alle beleden in Johannes 6, vers 69. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Als je dat op een rij zet, vraagt Jezus dus niet voor het eerst om een belijdenis. Dat betekent, hij vraagt hier eigenlijk: geloven jullie dat nog steeds? Geloven jullie dat nog steeds? Blijven jullie bij je belijdenis, terwijl de schare niet verder komt dan het denken aan reïncarnatie? En waarom vraagt Christus dat? Dat doet hij als inleiding op zijn onderwijs in zaken het lijdensevangelie. En op dat lijdensevangelie zitten de discipelen ook niet te wachten. Een Messias die lijdt past niet bij hun voorstelling van de Messias. Ze hebben wel een andere belijdenis dan hun tijdgenoten, maar ze hebben geen andere voorstelling dan hun tijdgenoten. Ze zijn net met hen van mening: de Messias, dat is de grote zoon van David, die straks de vijanden zal verslaan. Dus nee, geen voorstelling. Het zal een benauwd ogenblik worden voor Israël, maar niet voor de Messias. Daar, een Messias die moet lijden, daar kunnen ze niks mee. En als hij de Messias is, zoals zij belijden, hoeft hij niet te lijden en zal hij zeker niet sterven. De vijanden zullen sterven. Hij zal als de zoon van David de vijanden verslaan. Maar nu gaat hier Jezus hen leren dat Messias zijn en lijden, Messias zijn en sterven, wel bij elkaar horen. En zo betaalt hij de prijs voor de zonde. Om dit duidelijk te maken, laat hij nog één keer eerst duidelijk zeggen dat hij de Messias is, om ze dan te gaan vertellen wat die Messias van God krijgt toebedeeld. Om dan te spreken over zijn lijden en sterven. Maar, en dat moeten ze nog leren, dat is het lijdensevangelie. Euangelion. Goede boodschap. Alleen omdat Christus de Messias van God is, die gaat lijden en sterven, is er een lijdensevangelie. En als Petrus dan zegt: u bent de Christus, dan gebiedt Christus in vers 30 heel streng. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Bent u zo druk met evangelisatiewerk? En de Heer Jezus zegt: denk erom dat je met niemand erover spreekt. Nee, dat is niet vanwege de dreiging die momenteel in Jeruzalem steeds erger wordt. Zoals met de blindgeborene. Als nog iemand durft te zeggen dat hij de Messias is, die wordt uit de synagoge geworpen. Die wordt geëxcommuniceerd. Johannes 9, vers 22. Maar wat dan? Waarom moeten ze erover zwijgen? Omdat ze het zo alleen maar verkeerd kunnen zeggen. Zolang ze niet beseffen dat de Messias moet lijden en sterven, kun je het alleen maar verkeerd zeggen. En wij moeten het verbod lezen met het direct het volgende vers erachteraan in Marcus 8, vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Van Brugge zegt bij dit vers: zolang de leerlingen die les niet geleerd hebben, moeten ze zwijgen. Zwijgen over de gezalfde. Hun mond wordt tijdelijk op slot gedaan, totdat hun oren en hun harten geopend zijn voor het lijdensevangelie. En de tijd daarvoor breekt nu aan. En omdat die tijd aanbreekt, kunnen de leerlingen niet meer volstaan met tegen mensen te zeggen: Jezus is volgens ons de gezalfde in eigen persoon. Het wordt nu tijd om te leren dat Jezus de gezalfde is van God, die voor de mensen sterft en weer opstaat. Dat is de kern. De discipelen mogen pas spreken over Jezus als de Christus, als ze hebben geleerd het geheim: de Zoon des Mensen moet sterven. Let erop, Christus kiest voor de aanduiding: de Zoon des Mensen. Daarmee roept hij niet alleen de profetie van Daniël in herinnering, maar geeft hij het accent, het geheim. De Zoon van God moest mensenzoon, Ben Adam, zoon van Adam worden, om de verzoening tot stand te brengen. Adam moet sterven. Maar het sterven van Adam kan geen verlossing brengen. Daarom is de Zoon van God, Zoon des Mensen, Ben-Adam geworden, om in Adams plaats te sterven en verzoening te brengen. Let op de woorden van vers 31. Veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriester en schriftgeleerden, en gedood worden. Moed, dat woordje moed. En dat is geen noodlot, maar is het moeten van het welbehagen van God. Het moet om de moederbelofte te vervullen. Het moet om zoveel beloften van God als er zijn, die in Christus Jezus ja en amen zijn, om die te vervullen. Het moeten van het welbehagen. En de oppositie en de tegenwerping van de fariseeën en schriftgeleerden zal uitlopen op zijn dood. Op zijn dood, hij zal gedood worden. Omdat hij zogenaamd de godslasteraar zou zijn, terwijl die God verheerlijkt. Maar Christus laat ook de uitkomst zien. Let u erop. En jongelui, kijk het maar eens na. Ik heb in Apeldoorn wel eens gezegd: nou, je krijgt 25 euro als je iets kunt ontdekken dat niet waar is. Maar 3 keer als Jezus spreekt over dat hij moet sterven, zegt hij er elke keer bij: en op de 3e dag opstaan. En daarom is zo erg, dat komt nog steeds voor. U zult er bij dominee Kroneman ook hebben dat hij een tekst heeft en dat u denkt: nou, die had je van mij nou vanmorgen niet hoeven te behandelen. Daar zit ik nou echt niet op te wachten, daar word ik niet vrolijk van. En hij er zo in zit, hè. Ja, ben hij misschien een kritiek. Dat als dominee Kroneman zou zeggen, nou ga samen met jou bij nog een keer hem afspelen. Op YouTube. En u zegt, dat hebt u helemaal niet gezegd. En je gaat samen luisteren en hij heeft het wel gezegd. Ja, hoe komt dat nou als je het niet leuk vindt? Hè? Dat is met kinderen en dat is met ouderen. Als je het niet leuk vindt, hoor je niet de dingen die je moet horen omdat je het niet leuk vindt. En na 3 dagen opstaan. En hoe zitten ze erbij als die gestorven is? Beginnen ze dan, nou dat weet toch, als grote kerel het niet eens nodig, maar van mij mag het. Gaat dan Petrus op zijn vinger tellen, dat hij 's morgens zegt, nou dat is de eerste nacht. En dan de tweede. Hij moet bijna opstaan. Nee. Ze hebben het niet gehoord. En ze zijn helemaal de wijs kwijt. Dat hij, dat voorbij is. Omdat ze het niet hebben gehoord. Terwijl het elke keer erbij gezegd is. En Jezus spreekt deze boodschap openlijk uit in het midden van de discipelen. Die hem trouw blijven beleiden als Gods gezalfde. Maar Petrus is er nog niet aan toe. Hij schrikt ervan. Hij pakt Jezus bij zijn arm even apart. Nou, dat fatsoen heeft hij nog, omdat hij het niet doet waar iedereen bij zit. Dat moet je niet meer zeggen. Als de mensen het horen, dan raken ze alle geloof in u kwijt. Maar de Jezus laat hem niet eens uitpraten. Petrus pakt hem zo vast. En hij keert zich om en richt zich naar de discipelen. En hij bestraft Petrus. Petrus ziet het als een sombere bui van Jezus. Nou bent u echt een beetje overspannen. Dat u het niet meer ziet en er niet meer doorheen ziet. Hou uw mond. Heb het daar nou niet meer over. Maar Jezus laat zich niet apart trekken. Alle discipelen moeten zijn onderwijs horen. En ze zien dat Petrus hem apart houdt en onderbreekt. Maar Jezus wendt zich tot hen. Terwijl hij Petrus die achter hem is bestraft. Ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Tegelijk spreekt hij zo de Satan aan. De tegenstander van God. Omdat hij Petrus misbruikt, zoals hij in het paradijs Eva misbruikt heeft om Adam te laten misstruikelen. Zo misbruikt hij Petrus om Jezus te laten struikelen, aan het wankelen te brengen. Het is werkelijk een verzoeking voor Jezus, zo bedoelt Satan het. Om die onmogelijke weg die God hem wijst te verlaten, maar het moet. Het is Gods weg. En Jezus bedenkt wat van God is. De gedachte die God heeft. En de gedachte waar God recht op heeft. Hij bedenkt wat van God is. En de Satan wil hem verleiden middels Petrus met wat de mens denkt. En wat kan dat sterk zijn in de kerk, in geloofszaken? Ik vind... Nee hoor, als je je gezond verstand gebruikt, dan is het niet mogelijk. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Moed. Dit is Gods weg. Jezus bedenkt wat van God is. En de Satan wil hem verleiden met het bedenken wat van de mens is. De mensen, o Petrus, hebben hun eigen voorstellingen los van God. Dan kom je met wat van de mens is, wat jij ziet zitten. wat jij leuk vindt, wat jij goedkeurt. Maar dan heb je niet van doen met de Messias die moet lijden en sterven aan het kruis. En dat is nou net de weg van God. Dat is, die weg kun je alleen maar zien als je denkt uit het recht van God. Uit zijn gerechtigheid, uit zijn liefde, uit zijn heiligheid. En hier betrekt Christus nu ook zijn volgelingen bij. De tweede gedachte, Christus. Christus roept allen tot zelfverloochening en winst. Volgens vers 34 roept Christus nu de scharen erbij. En toen hij, vers 34, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. De scharen wordt er speciaal bijgeroepen. De Heer Jezus heeft een duidelijke boodschap. Wie achter mij wil aankomen, wie met mij de weg van God wil gaan, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Achter Jezus aan. Daar kunnen sommigen ook zo'n prachtig spektakel van maken. Maar achter Jezus aan, dat is geen glorietocht. Van we nemen de Heer aan en wie Jezus aangenomen heeft, heeft een grote vriend. En als je problemen hebt, een gebedje en hij neemt het van je af. Nee. Nee, geen Messias die alle vijanden uit de weg ruimt. Zo stellen de Joden en ook de discipelen zich dat voor. Maar het is anders. Bij Jezus, achter Jezus. Ja, geldt dat je jezelf moet verloochenen. Arneo mai, dat betekent nee zeggen tegen jezelf. En dat kan zoveel pijn kosten. Nee zeggen tegen jezelf. Tegen een jongen die best leuk is op je werk. Maar die van de kerk niks moet hebben. Zei, nee meid, zet dat maar uit je hoofd. Ik vind je een leuk ding, ik wil best verkering. Maar dan moet je niet zeuren over de kerk. Nee zeggen tegen jezelf. Iemand met het trouwen. Met wie je niet het trouwen mag. Volgens de regels van de Heer Jezus. En dan nee zeggen tegen jezelf. Wie achter mij komt. Ja, twee dingen. Zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Dat zijn twee aanduidingen. Die eigenlijk hetzelfde betekenen. Die elkaar versterken. Een radicaal nee zeggen tegen jezelf. En dan horen wij dit nog positiever dan de... Dan de discipelen en de scharen. Bij het kruis, ja, dat heeft bij ons toch wel mooie kruis. Sommigen hebben ook zo'n mooi gouden kruisje om de nek hangen. Kruis, dat is bij Jezus. Ja, nee, maar de Joden horen en de discipelen horen dit wel even anders. Het kruis, wat is het kruis? Dat is die vervloekte executie die de Romeinen met zich meegebracht hebben. Wij Joden kenden dit niet, want de Heere zei, vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis. Aan het hout. En dat is het kruis. Een vervloekte straf. Dus een kruis, dat betekent niet iets pijnlijks meemaken, wat extra's dragen aan last. Maar zelf met je dwarsbalk op de rug lopen en naar de plaats van executie. verschrikkelijk. Ze vechten zich liever dood met een stelletje anderen tegen de Romeinen, dan dat ze zich hieraan vrijwillig overgeven. Maar die weg van zelfverloochening is nou precies de weg die Jezus zelf op dit ogenblik gaat. Christus zegt nee tegen zijn eigen ik. Hij zal dat straks zelf zeggen als hij die beker voor zich ziet in de hof van Gethsemane. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaat die afschuwelijke dood tegemoet. En dat niet, want dan zou het nog toegejuicht worden. Dat niet als vrijheidsstrijder, als een zeeloot, maar als de middelaar die om God de erende straf aanvaardt en de dood tegemoet gaat. En willen ze nu zo achter die Messias aan, die nee zegt tegen zichzelf en de dood aanvaardt, haken ze nu af of volgen ze hem? En dan wijst Christus in vers 35 op een grote paradox, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Dat is heel fundamenteel. Wie zijn ziel, zijn psyche, zijn eigen ik, zijn innerlijke ik wil redden, die richt die te gronden. Dus wie er probeert aan te ontkomen, die richt zichzelf te gronden. Vanwege mij en zijn ziel. Maar wie zijn ziel te gronden laat richten, wie het aanvaardt, vanwege mij en het evangelie, die redt zijn ziel. Wat een paradox. Het betekent ook, de redding ligt buiten onszelf. Als ik mijn ziel wil redden, ervan wil redden, dan vernietig ik hem. Maar als ik mijn ziel over heb voor Jezus en het evangelie, en de consequenties aanvaard, vind ik in Christus de redding van mijn ziel. Dus die redding komt van buitenaf, van de ander. En dan voegt de Heer Jezus in vers 36 er ook nog eens een directe vraag aan toe. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Let even weer goed op. Hoe de scharen de wereld hoort, dan denken ze niet aan een Bentley en een Maserati en dat je de hele wereld wel kunt kopen. Nee, de wereld winnen, dat betekent dat je alle Romeinen overwint en de zee inwerkt. Dan zou je behoren tot de meest machtige mensen. Dat is waar. Maar als zou je dat voor elkaar krijgen, je bent niet bij machten je eigen ziel te redden. Je staat schuldig voor God. Tegenover die machtige wind staat een mega verlies. Schade lijden aan je ziel. Je bent schade toe aan je eigen ziel. Je benadeelt jezelf terwijl je het ene omhelst. Doe je afstand van het andere. Want je blijft zitten met je schuld voor God. Die je alleen kwijtraakt bij Jezus en door Jezus. En het kruisevangelie. En als je die weg niet wilt gaan, dan volgt de retorische vraag van vers 37. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dat roept het beeld op. Dat onze ziel gegijzeld is door de doodstraf op de zonde. En tegen die boete weegt niets op dan alleen ons leven. Al ben je net als de eigenaar van Tesla of de eigenaar van Microsoft of de eigenaar van X, vul het allemaal maar in, multimiljardair. Jongen, jongen, dat zijn een boel nullen hoor. En dan kun je de halve wereld kopen. Maar je kunt je ziel niet loskopen. Al heb je nog zoveel, dan moet je de doodstraf sterven. Want ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. En dat kun je niet met een stelletje biljetten, bankbiljetten. Kun je dat afkopen. Gij zult de dood sterven. Nergens mee af te kopen. Wat aangrijpend. En dan vol vers 38. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben dit overspelig en zondig geslacht. Voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Geliefd, als we niet bij een kruisdragende Jezus willen horen, dan ondertekenen we ons eigen doodvonnis. We denken dan de schade, de schande te ontsnappen. Maar we gaan in eigen schande ten onder. En Christus trekt zonder beelden de lijnen door. Hij noemt zonder enige schroom zijn eigen generatie. Dit overspelig en zondig geslacht. Zij schamen zich voor het goede nieuws, verzoening. Door die lijdende en aan het kruis stervende Messias stelt. Al die eeuwen is uitgetekend in liters, 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 liters dierenbloed. Dat er anders geen verzoening was. En dat moest elk jaar herhaald worden. Onvoorstelbare grote stroombloed. Omdat het dierenbloed was en God. Nee, een dier kan voor een mens niet sterven. Kan wel een tekening zijn van datgene wat komt. Maar kan voor een mens niet sterven. Voor een mens moet een mens sterven. Oh, wat aangrijpend. Simon dreigt ook die kant op te vallen. Christus bestraft hem en Christus bidt voor hem dat zijn geloof niet op zal houden. Godzijdank is Petrus na Pasen dit evangelie voluit gaan verstaan. En heeft hij tot de dag van zijn eigen executie dit evangelie met passie verkondigd. Dat de dood van Jezus Christus mijn redding is. Goddank. Dan kom je op Goede Vrijdagavond ook op Golgotha. Hoe kom je daar? Niet als de laatste van de mensen die trouw blijven. Maar als wij naar het avondmaal komen, belijden we daarmee. Wat ik van mezelf, dat ik midden in de dood lig. Maar dat ik het leven zoek buiten mezelf in Jezus Christus. En hier zegt de Jezus, die steeds dieper afdaalt ter helle. Wat een machtig wonder dat hij die gang van de executie gaat om ons te verlossen. En hij verkondigt, ik kom terug in de heerlijkheid van mijn Vader met de heilige engelen. Het zal een dag van glorie zijn. Misschien heb je het nu wel eens dat je evangeliseert op de markt. En vertelt dat u het leven hebt in de dood van Jezus. En dat ze u aankijken alsof u opgenomen moet worden in een inrichting. Wat een raar evangelie. Ik leef door de dood van een ander. Maar die dag zal komen, dat die komt in glorie met de heilige engelen. En hij zegt, wie mij gevolgd is in de schande, mag mij dan volgen in de heerlijkheid. Maar wie zich voor een lijdende, stervende Christus geschaamd heeft, Voor hem of haar zal de Christus zich schamen. En zonder Christus ben je verloren. En Christus onderstreept tegelijk hier de tegenstelling tussen een overspelig en zondig geslacht aan de ene kant en de heilige engelen die komen aan van de andere kant. Wat zal dat een tegenstelling zijn als ze daar zullen staan en zwijgen. Poetin. Trump. Dan is er geen eentje meer met een grote mond. Dan is er geen eentje meer die zichzelf staat op te kalfateren. En uw collega die op het werk gezegd heeft, nou sorry joh, ik vind je gek. Knettergek dat je op zondag daar gaat zitten. Ik snap er niks van. Wat zal het dan blijken? Wie bij hem hoort zal schitteren. Maar wie zich voor hem geschaamd heeft, daar zal hij zich voor schamen. En dan doet Christus ten derde een plechtige belofte. In vers 38 heeft Christus de tegenstelling getekend tussen degene die zich voor Christus schamen en degene die Christus volgen. En dan zegt Christus in één adem erachteraan en hij zei tegen hen, voorwaar zeg ik u. Dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Dat is ook een geweldig onderdeel van het onderwijs, dat de Heer Jezus nu geeft aan de discipelen, de scharen die hij erbij geroepen heeft. Sommigen van hen die hier staan, zullen de dood niet smaken, totdat ze het koninkrijk van God zien komen met kracht. Wat is dat komen van dat koninkrijk met kracht, waarvan ze getuigen zullen zijn, zonder eerst de dood te smaken? Maar dan moeten we zonder twijfel denken aan de voleinding van alle dingen, waarover hij het ook heeft in vers 38. Van alle dingen bij zijn wederkomst. Niet bij die wederkomst. En niet na de komst van het koninkrijk der hemelen. Maar voor die tijd zullen de mensen de overgang maken uit het leven naar de dood. Zonder de dood te smaken. Wat betekent dat nou? Sommigen, en dan kom je in de knel, u heeft dat misschien ook gedaan, ik ook, sommigen vatten dit op als een tijdsaanduiding. Ja, dat was het geval bij de oude Simeon. Van hem lezen we in Lucas 2, dat machtige geheim, in Lucas 2 vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Dat is voordat. In het Grieks prin aan. Maar hier staat heos aan. Totdat zij zien het koninkrijk van God gekomen in kracht. En dan moeten we goed opletten. Wij lezen dat proeven van de dood als sterven. Maar dat is een verkeerde aanduiding, een aanname. Want Christus doet allereerst een plechtige verklaring. Hij zegt, amen, lego, humen. Amen, voorwaar, lego, ik zeg, humen, u. Voorwaar, zeg ik u. Het is een geweldig plechtige zaak. En wat is dat? Het is een hele sterke verklaring met een dubbele ontkenning. Het Grieks heeft twee woorden voor de ontkenning. Het een is wat mild, dat klinkt zacht. Oeh, niet. Ik ga niet, oeh. Meh, nee, ik ga niet. Dat is sterker. Maar hier zijn ze alle twee. Oeh, meh. Dus dat is heel nadrukkelijk. Sommigen zullen pertinente dood niet smaken. Proeven. smaken. Alle vier de evangelisten hebben het erover. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De dood niet zullen proeven. Voordat zij de Zoon des Mens hebben gezien in zijn koninkrijk, zegt Matthäus. Marcus zegt, het gaat die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En Lucas zegt, ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. En bij Johannes zegt de Heer Jezus tegen de Joden, Johannes 8 vers 51, voorwaar zeg ik u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. En daarop zeggen de Joden in het volgende vers van Johannes 8 vers 52, ja, nou weten we zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven. De profeten zijn gestorven. En zegt u dat als iemand mijn woord in acht genomen heeft, dat hij beslist de dood niet zal zien in eeuwigheid? Hoe aangrijpend. De dood, smaken. Dat is, van Brugge wijst erop, dat is een uitdrukking die bestond voor het Nieuwe Testament niet. Dat komt bij Jezus vandaan. En als beroerde dat wij dat zijn gaan de dood smaken, zijn gaan ja, als een uitdrukking zijn gaan zien voor sterven. Maar het is gewoon de letterlijke betekenis. De dood niet proeven. Geen doodsmaak hebben. Zoals Jezus dat zegt in Johannes 8. Weet u, een schitterend voorbeeld hiervan is. Ik moest er gelijk aan denken, ik denk dat. En dan gaan we ook maar met elkaar lezen. Handelingen 7. Zoekt u het maar met me op, Handelingen 7. Prachtig. Wat het nou is om de dood niet te proeven terwijl je sterft. Handelingen 7 vers 54 tot en met 60. 54. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen met luide stem. Stopten hun oren dicht en stormden eensgezins op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden. En de getuigden legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus. Terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun de zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, proeft u het. Die man heeft de dood niet geproefd. Wat een sterven, zo radicaal, is de verzoening van Christus. En het komt letterlijk uit dat wie zijn persoonlijk leven wil verliezen, het juist zal sparen. Wat een machtig geheim. En toen moest ik ook denken aan die alleenstaande vrouw, ergens in Nederland, die ik opzocht. Ze had in het ziekenhuis gelegen met een hartinfarct. En ze was altijd zo bang om te sterven. Want dat is wat dominee God ontmoette. De lampje had ze op de rug. En dan sprak ze over het geloof van de vader en de moeder. Maar ze zat er veel erop te kijken alsof het bij haar net eender moest gaan. En ik zie nog, ze was terug uit het ziekenhuis. Ik ging naar het bejaardencentrum waar ze op bed lag, op de kamer. De nicht was bij haar. Wat een wonder, dominee, dat ik niet heb hoeven sterven. Ik ben zo bang. Ik zeg, mijn lieve mens, u weet dat ik een heel stel jongens thuis heb, kinderen. Als er nou eentje tussen is die bang is in donker, denkt u dat ik die alleen naar boven laat gaan? Nee, dat doet u niet, zegt hij. Zei ze, ik zeg, ben ik nou beter dan die hemelse vader? Nee, ik ben zo bang, maar als dat zo is wat u zegt. We hebben samen gelezen, ik heb gebeden. Gevraagd of de Heere wilde geven dat ze de dood niet zien zou. En we mochten amen zeggen, dank u hoor dat u geweest bent. De nicht zei, nou, ik laat u uit. En dat is maar een klein stukje, niet eens van hier naar de consistorie, naar de lift toe. En ik was nog niet, zeg maar, bij die paal. Of de nicht kwam uit de deur, dominee, kom. Ze was overleden. Door de engelen gedragen naar boven. De dood niet gezien. Door de overvloed die Christus verworven heeft. Halleluja. Amen. Psalm 36, het tweede vers. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, dank u voor uw onderwijs en voor uw geduld. En dat u een spreekverbod geeft, niet om het te verhullen, maar om het niet verkeerd te brengen. En dat u zelf ze eerst verder onderwijst. U bent nog dezelfde. We danken u daarvoor. En we bidden u, Heere, dat we mogen doordenken erover. Gaat u mee deze nieuwe week in? En Heere, het is zo betekenisvol dat we zo geregeld bidden. Wees met ons met de dingen die al in de agenda staan. Maar ook met de dingen die er niet in staan. En deze week ineens zo prominent aanwezig kunnen zijn. Heere, wilt u bij ons zijn? En dan is het wonderlijk. Dan is het geen overmoed. Als we zeggen mogen, ik zal niet vrezen. Want u bent met mij. Dan ligt in u alles. Heere, geef zo een gezegenrijke week. Ook hoog dominee Kroneman in de voorbereiding van de diensten. Geef heerlijke opening. Dat we er zin in hebben om naar de preekstoel te gaan. Heere, verheerlijk uzelf. En maak het voor iedereen. Een rijke goede vrijdag en een rijk paasevangelie, om Jezus wil. Amen. Psalm 73 en daarvan het 13e vers, waar we ook mogen zingen van dat geheim, van het ingaan, die heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten. 73, vers 13. Niet zien op het bord. Ah. Nee, want als dat blijft, moet gewoon vragen, dan maken ze een extra uitdraai en dan kun je het zo lezen. Ja? Wel, ga heen in vrede, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.